Goedemiddag, mijn naam is Suzanne Shams. Welkom bij Café Weltschmerz. Ik ben de nieuwe interviewster. Ik ben eerder voorgesteld door Arno Wellens. Ik ga verschillende interessante gasten interviewen. En vandaag begin ik met een jonge, maar toch zeer bijzondere en inspirerende vrouw. Haar naam is Lale. Zij is opgegroeid in een orthodoxe islamitische gemeenschap. En daar gaat ze vandaag een boekje over open doen. En welkom.
Ja, dankjewel.
Lale.
Ja.
Ja, wie ben jij eigenlijk?
Ja, ik...
Dus, voor mijn gevoel ben je niet heel onbekend. Ik volg je op internet. Ik vind je eigenlijk een opkomend fenomeen. Maar ik ben toch wel benieuwd om te horen van jou wat er achter dat jonge vrouw, of dat jonge meisje of die jonge vrouw schuil gaat op het internet.
Ja, ik ben Lale, ik ben 21 jaar oud. Ik ben student. Ik studeer Nederlandse taal en cultuur aan de VU. Ik woon in Amsterdam. Ik heb een Turkse afkomst, maar ik ben wel hier geboren en hier opgegroeid. Wellicht ook wel belangrijk om te vermelden in verband met mijn achtergrond. Ik ben wel een Turks-Nederlandse die zich volledig identificeert met het Nederlanderschap en dat met volle trots uitdraagt, ook op social media. Ik ben opgegroeid in een, zoals je al zei, in een islamitisch, orthodox, soenitisch gezin. Ook nationalistisch gezin. Nou, die combinatie, dat is sowieso geweldig.
Zou dat sentiment van het nationalisme misschien een beetje daar vandaan komen? Dat je zegt, ik voel mij volwaardig Nederlander en...
Ja, misschien wel. Ik weet, jawel, kan wel, ja.
Ja.
Ik ben sinds lange tijd afvallig van mijn geloof, maar dat ben ik wel stiekem, omdat ik daar niet voor uit kan komen. Ik woon nog thuis en ik mag ook niet op mezelf gaan wonen. En als ik zeg maar uitkom voor mijn afvalligheid, dan heb ik te maken met een hoop narigheid. Ik heb ook 2 maanden geleden, of inmiddels 3 maanden eigenlijk, heb ik mijn hoofddoek afgedaan. Die droeg ik vanaf mijn 12e.
Droeg je die uit vrije wil of was dat
Nee, niet echt. Het was gewoon automatisch eigenlijk, want iedere vrouw in je familie draagt het. En ook ik zat zeg maar op de islamitische weekendschool en daar leerde je ook van, als je eenmaal menstrueert, dan moet je de hoofddoek dragen. Dus het was wel van, ik voelde me wel schuldig, want ik menstrueerde al vanaf groep 7, dus... Ik voelde me wel schuldig dat ik hem nog steeds niet droeg, want ik droeg hem pas in de eerste klas.
Oh ja, want je groeit natuurlijk op met de moraal.
Ja, precies. Je leert wel van dat je dat zeg maar moet dragen. En ook al vond ik het heel irritant om te dragen, vooral met gymmen en zo, was het totaal niet handig. En ook met warm weer en zo. En als je een hoofddoek draagt, dan kan je zeg maar ook geen t-shirt meer dragen en zo. En kan je ook niet meer naar het strand. Dus het had wel veel nadelen, maar uiteindelijk dacht ik van, weet je, als het moet van God en als ik daardoor een betere moslim ben, dan draag ik hem wel.
Je vertelt dus dat je dus uit een orthodoxe gemeenschap komt, soenitisch-islamitisch.
Ja.
Wat heeft je dan toch... Allereerst om te beginnen, wat is de reden dat je hebt gezegd, ik distancieer me van een monotheïstische doctrine, ik ben niet meer religieus.
Mm-hmm.
En je zit hier toch nu, hè, en ik volg je ook op internet, dus je treedt wel publiekelijk op en je spreekt je uit. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat is de drive geweest voor jou om dat toch te gaan doen? Je hebt natuurlijk een afweging moeten maken.
Ja. Nou, het begon eigenlijk met... Ik voelde me sowieso meer aangetrokken tot het atheïsme door boeken te lezen en door mijzelf daarin te verdiepen. Dat paste meer bij mij. Ik geloofde niet echt meer in een god. En,
alleen boeken? Of had je ook voorbeelden in je omgeving? Dat je dacht van iemand die dichtbij je stond? Of vrienden waar je, met wie je omging?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik ben gewoon zeer rationeel ingesteld. En islam, dat vond ik gewoon nooit zo logisch. Heel veel dingen vond ik gewoon niet logisch. Omdat ik bij mezelf dacht van ja, hoe kun je nou geloven dat zoveel mensen naar de hel gaan? Bijna eigenlijk heel de wereld, behalve moslims, die gaan dan naar het eeuwige paradijs. En de rest van de mensheid gaat naar de eeuwige hel. Dat soort dingen vond ik al zeer moeilijk om dat te bevatten, om dat te accepteren. Omdat ik natuurlijk ook gewoon denk van ja, hoe kan dat dan? Dus alleen omdat je niet in een god gelooft, ga je naar de eeuwige hel. En dan krijg je steeds een nieuwe huid en dan ga je branden, weet je wel. Het was gewoon niet logisch. En ook heel veel andere teksten, door steeds de islam dieper te onderzoeken, kwam ik ook teksten tegen. Ik dacht van ja, hoe kun je hier nou in geloven?
Want jij kent de Koran goed, hè? Je bent echt naar een islamitische school geweest ook. Ja, of een Koran, een weekendschool, zei je. Ja. Dus je kent de teksten, je kent de leer, je bent er echt mee opgegroeid.
Ja.
En daarna ben je het gaan bevragen van, nou, dit klinkt niet logisch voor mij. En dan had je toch nog een beetje angst van, kan ik dit wel doen? Maar toch die stap gezet en daar ben ik wel benieuwd naar. Want je treedt ook publiekelijk op, wat zit daarachter?
Nou, ik had het eigenlijk helemaal gehad met de regels die mij vanzelfsprekend werden opgelegd en die geen tegenspraak dulde. Wat voor regels zijn dat dan? Denk je misschien van, dat is bijvoorbeeld het dragen van een hoofddoek.
Ja.
Of het meevasten in de Ramadan, of het meegaan naar de moskee. Of je mag geen vriendje hebben voor het huwelijk. En mag al helemaal geen niet-Turkse zijn of een niet-moslim.
En dat vond jij niet normaal?
Ja, precies. Dus al die dingen. Je mag niet ergens slapen, je mag niet ergens logeren, al is het een vriendin. Puur omdat ze geen moslim is en niet Turks is, was ze al niet te vertrouwen volgens mijn ouders. Want dan zou ze een pilletje kunnen doen in je glas water of zo, weet je wel. Gewoon zo'n wantrouwen.
Wat voor pilletje? Een duivelspilletje? Of een...
Ja, precies.
Of ecstasy?
Dus ze hebben gewoon echt al moeite met dat ik omga met niet-moslim en niet Nederlandse vrienden en vriendinnen. Ik mag sowieso nooit gezien worden met een jongen buiten, of het nou een collega is of gewoon een vriend of een studiegenoot. Ja, want dan zwaait er wat, want dan ben ik de hoer aan het uithangen, weet je wel. Ik mag nooit uitgaan. Ik mag niet zoals leeftijdsgenoten naar leuke festivals gaan. Ik kan niet op vakantie gaan in mijn eentje of met vrienden, want volgens de islam mag de vrouw niet alleen reizen zonder beschermer van de familie, zonder mahram noem je dat. Want dat zou gevaarlijk zijn of dat zou niet mogen of zo.
Maar er zijn, ik heb veel andere jongeren die ook niet. Ik bedoel, niet iedereen mag reizen met vrienden voor je 18e of... Mm-hmm.
Ik ben 21 natuurlijk.
Ja, oké. Okay, maar
ik zou dat ook niet op mijn 25ste mogen.
Nee.
Dat vinden ze gewoon niet kunnen.
Je al getrouwd moeten zijn met een
precies.
Turkse man die dat dan bepaalt.
Ja, mijn moeder zegt ook van, enige met wie jij op vakantie gaat in je leven, dat is of je familie of je man.
Oké. Okay.
Ja, dus het heeft ook niks met leeftijd te maken. Ik mag niet dragen wat ik wil. Ik mag geen make-up dragen. Ik mag geen t-shirts dragen. Ook toen met die warme dagen die we hier hadden gehad. Ik mag geen blote benen dragen, korte jurkjes dragen. Ik kan niet gaan en staan waar ik wil. Ik mag in de avonden niet buiten zijn. Ik moet altijd thuis zijn voor het donker wordt. Ik moet altijd rekenschap afleggen waar ik ben, met wie ik ben. Anders heb ik 44 gemiste oproepen. Terwijl mijn broertje, ik heb dus ook een broertje en die mag wel openlijk een vriendin hebben. Die mag wel gewoon 's nachts buiten zijn. Die mag wel shisha roken of wat dan ook. Weet je.
Ja.
Dus het is ook gewoon die oneerlijkheid en daar kan ik me dan weer niet over uitspreken.
Nee.
Ik mag niet mijn eigen mening hebben, mijn eigen vrije mening. Dus als ik bijvoorbeeld, wat ik hier doe, dus dat ik kritisch ben op de islam of wat ik op social media doe, dat kan ik niet thuis bij mijn ouders doen. Of als zij daarachter komen, dan zwaait er wat. Dan krijg ik echt een hoop narigheid over me heen.
Maar wat is dan, want ik hoor natuurlijk, dit is iets wat je vaker hoort over hele orthodoxe gemeenschappen, hè? Dat er dus echt een onderscheid wordt gemaakt tussen de positie van de man en de vrouw en dat de vrouw daarin in grote mate is achtergesteld. Ik hoor heel veel, ik mag dit niet, ik mag heel veel niet.
Mm-hmm.
Maar je doet het wel.
Ja.
Je kiest er toch voor om, om je daar zo weinig mogelijk van aan te trekken. Misschien doe je dat stapsgewijs, maar...
Nou ja, ik doe het wel allemaal stiekem natuurlijk.
Ja.
En ja,
maar dat hou je niet vol, want ja, je precies. Zit nu bij Weltschmerz.
Ja, dat gaat met een hoop stress.
Ja.
Dat gaat niet zomaar, ja.
Maar je hebt een afweging gemaakt. Je dacht, oké, dit is... Ik mag zoveel niet. En daar zitten heel veel consequenties aan als ik het wel doe.
Ja.
Maar ik wil het, want ik vind het niet logisch. Ik bevraag het. Ik wil toch dingen kunnen doen. En je hebt die afweging gemaakt. Is dat enkel geweest omdat je eigenlijk best wel misschien een beetje boos bent van... Goh, ik mag heel veel dingen niet. Of is dat ook omdat je denkt van... misschien wil ik een verandering teweeg brengen. Dit is, want ik neem aan dat jij niet de enige bent, hè, in die gemeenschap. Je groeit op waar? In Amsterdam?
In Bos en Lommer.
In Bos en Lommer.
Ja. Nee, ik ben zeker niet de enige, denk ik.
Hoe groot is die gemeenschap? Hoeveel jonge vrouwen zullen ongeveer een vergelijkbare situatie kunnen zich erin kunnen herkennen?
Ik heb eigenlijk geen idee, omdat die mensen zich natuurlijk niet uitspreken zoals ik. Dus het is heel moeilijk om een schatting te maken.
Ja.
Ik denk dat veel mensen zich bij die regels neerleggen, omdat zij... Natuurlijk, kijk, het cruciale verschil is dat ik niet meer in die regels geloof, omdat ik geen moslim meer ben.
Mm-hmm.
Maar als je er wel in gelooft, dan kan ik me voorstellen dat je die oneerlijkheid wel ziet, maar dat je het accepteert en dat je het over je heen laat komen, omdat je denkt, ja, dit is wat God wil, dit is wat in de Koran staat, dit is beter voor mij. En dan ken je ook je plek. Kijk, ik heb bijvoorbeeld een vriendin gehad. Zij wilde zangeres worden. Zij kon prachtig zingen, het Turks meisje. En dat mocht niet, want haar vader zei... O vee, als jij ooit in het openbaar gaat zingen, dan ben je mijn dochter niet meer. Dat was een orthodox-islamitische vader. En ze had ook een keer een filmpje geüpload op YouTube. Een heel onschuldig filmpje waarbij ze zong. En toen haar familie daarachter kwam, moest ze het gelijk weghalen... En toevallig kon ze ook nog dansen, maar dat mocht dan ook niet. Want ja, als je danst als vrouw, ja, dan ben je ook een hoer. Want dat mag allemaal niet in de islam.
Ja, maar... Ja, oké, maar...
Dus je wordt gewoon heel erg beperkt in je ontplooiingsvrijheid.
Ja,
ja. Ja, daar wil ik natuurlijk wel verandering in brengen natuurlijk. Want ik vind niet dat mensen jouw moraal moeten opleggen.
Nee. Maar ik heb heel veel Nederlandse vrienden van wie ik ook weet dat hun ouders toch wel liever hebben dat ze een studie rechten doen of geneeskunde dan dat ze zeggen ik ga voor een zangcarrière. Omdat de kans ook heel klein is dat je daar heel succesvol in wordt.
Mm-hmm.
En omdat er misschien daar ook een bepaalde vooroordelen over zijn. Maar je geeft het als voorbeeld omdat je denkt dat in de essentie vrouwen uit die gemeenschappen worden beperkt in hun zelfontplooiing en zelfontwikkeling.
Je kan geen voetballer worden, je kan geen zwemmer worden, je kan geen zangeres worden
als vrouw.
Of danseres.
Ja, een man kan dat wel.
Ja, precies. Ik heb ook een nichtje gehad, zij was supergoed in voetballen. En zij zou gescout worden door een hele bekende club. En iedereen op de middelbare school zei ook tegen mij van, is dat jouw nichtje? Wauw, zij is echt gewoon, als zij op het veld is, dat is gewoon echt vuur. Dat is gewoon, zij werd ook Ronaldo van de school genoemd. En ja, elk toernooi was zeg maar door haar gewonnen tegen een andere school. En uiteindelijk was ze er gewoon mee gekapt, omdat haar moeder zei van, ja, wat denk je wel niet? Wat doe jij als meisje op een voetbalveld? En nu doet ze er ook niks meer mee, dus ja.
Dus je ziet echt jonge talenten teloor gaan.
Ja.
Door deze manier van of eigenlijk een onderdeel van een gemeenschap binnen de Nederlandse samenleving en de manier waarop ze hun cultuur en religie beleiden. Maar toch publiekelijk en afweging gemaakt.
Ja, zeker.
Wat had je gehoopt? Dat als ik me uitspreek, dat je... Waar had je op gerekend? Wat was de reden?
Nou ja.
En wat ben je tegengekomen in die ervaring op internet? Want zo ken ik je. En ik denk dat heel veel mensen die dit filmpje straks zien, ook jou daarvan van kennen.
Ja, het is allemaal begonnen met eigenlijk de sterke behoefte om mij uit te spreken tegen de misstanden in de moslimgemeenschap. Zoals ik die heb ervaren eigenlijk.
Ja.
Ja, ik voelde me dus heel erg onderdrukt en beperkt in mijn vrijheden. Ik heb een vrije geest. Ik ben heel individualistisch ingesteld. Ik ben afvallig. Dus Ja, ik had sowieso die behoefte om me uit te spreken. Lotgenoten kende ik niet. Ja, ex-moslims, ja, ik ken ze niet. Omdat die zich ook vaak niet uitspreken. Meestal zijn ze dat stiekem. Omdat het ook gevaarlijk kan zijn als je je uitspreekt. Want ja, ik kan dat als geen ander weten. Want sinds ik mij dus uitspreek op Facebook en Twitter. Voorheen Facebook, nu heb ik dat weer afgesloten. Nu vooral op Twitter. Dat is ook meer het medium daarvoor. Ik krijg zoveel narigheid over me heen. Echt scheldpartijen, bedreigingen. Dat je gewoon denkt, wat is dit? Weet je wel? Je wordt er gewoon moedeloos van. En ik kan wel zeggen van, ja, ik heb scheid aan alles. En ik ben heel sterk. En het boeit me allemaal niet. Dat deed ik vooral in het begin. Gewoon niet lezen. Of gewoon wel lezen, maar gewoon niet reageren. Maar ik merkte toch dat ik er... Ja, mentaal zat ik er gewoon echt mee. Ik merkte toch dat het wel wat met me deed. Dat het mijn dag beïnvloedde. Dat ik het in mijn achterhoofd liet spelen. Dus vandaar dat ik ook Facebook heb afgesloten. Want nu kan niemand mij meer bereiken. Als men mij een bericht wil sturen, ja, dat kan gewoon niet meer. En dat kon voorheen wel op Facebook. Twitter, ja, dat kan niet. Want mensen kunnen daar jou geen bericht sturen als je ze niet volgt. Dus ja, nu heb ik gewoon wel echt weer even rust. Nu is het gewoon weer zen. Want eerst kreeg ik gewoon echt, gewoon echt bakken bagger in mijn inbox over me heen.
Maar alleen maar bagger? Of heb je ook... Want je wordt gevolgd door een behoorlijk aantal mensen. Ja. Ik zou denken dat niet mensen zijn die...
Ja, zeker. Nee, ook gewoon positieve reacties. Maar dat was niet uit de moslimgemeenschap. Daar echt nul positieve reacties. Moslims zijn... Dat vind ik heel jammer aan de moslimgemeenschap. Ze... Of ze reageren er negatief op, of ze houden zich stil. Maar geen eentje die zegt van, weet je, ik ben het niet mee eens met wat jij vertelt. En ik zie dat heel anders, maar ik vind wel dat je je geluid moet kunnen uiten. Of ik vind wel dat je er goed aan doet om je mening te uiten.
Dat jij het recht hebt niemand. Om dat te kunnen zeggen.
Ja, ja, of ik vind echt dat jij afvallig moet kunnen zijn, openlijk. Niemand die dat zegt tegen mij.
Of ze zijn zelf ook afvallige en dan snappen
ja,
ze
okay, dat ja, krijg je erkenning. Ja, oké, dan zijn ze geen moslim meer, ja.
Nee. Maar ze hebben in ieder geval affiniteit met islam. Maar er zijn dus ook geen seculiere moslims die daar toch wel begrip voor hebben. Of in ieder geval...
Ik heb ze niet in mijn inbox gehad.
Nee?
Nee. Ik heb een podcast opgenomen met Jan Roos, waarin ik mijn hele verhaal ook vertel.
Ja, dat was vorige week, hè?
Ja,
dat was,
ja.
Dat was eigenlijk je eerste echte... Ja. Nou, hier ben je nu op beeld, maar daar was je voor het eerst dat je live het gesprek voerde.
Ja, en na die podcast heb ik heel veel positieve reacties gehad. Maar dat waren nogmaals geen moslims of niet uit die gemeenschap. Dat waren vooral mensen die mij steunden. Maar ja, mm-hmm. Geen mensen met een biculturele achtergrond of islamitische achtergrond. En de negatieve reacties die ik kreeg, dat waren juist weer die moslims.
Ja.
Dus ja.
Dus zou je kunnen zeggen dat ze het heel lastig vinden dat er iemand nu kritiek geeft?
Ja.
Je bent natuurlijk niet de eerste, maar je bent vrij uniek voor gezien je leeftijd en de gemeenschap waar je vandaan komt.
Nee, ik vind zeker dat die gemeenschap niet ontvankelijk is voor kritiek.
Nee.
Vooral als je het vergelijkt met hoe de christelijke gemeenschap daarin staat. Ik bedoel, welke grappenmaker durft een grap te maken over de islam?
Ja.
Het is gewoon een gemeenschap die totaal niet tegen kritiek kan. En dat vind ik zo jammer. Want dat is gewoon geen volwassen houding. Altijd maar schelden of negatief zijn. Ja, wat is dat voor kinderachtigheid? Iedereen moet gewoon zijn of haar geluid kunnen geven. Of zijn of haar mening kunnen uiten. En er zijn misstanden in de moslimgemeenschap. Moslims leggen gewoon moraal op. Ook aan mensen die dat niet willen, ook aan homoseksuelen, ook aan afvalligen. En als je daar dan wat over zegt, dan maak je de islam zwart. Dat zeggen ze tegen mij. Ja, waarom maak je de islam zwart? Ik maak de islam helemaal niet zwart. Ik geef gewoon kritiek, omdat er bepaalde dingen zijn, zaken zijn, die niet deugen.
Ja.
En ik heb het recht om om kritiek te geven.
Ja.
Ja.
Je hebt het recht om kritiek te uiten. Maar dan moet je eerst door een soort een donkere schaduw,
ja,
als het ware, om dat te kunnen bereiken. Maar je vindt het wel waard.
Ja, zeker.
Want je blijft doorgaan. Ik heb
ja.
niet het idee dat je zegt, ik laat me daardoor afschrikken of nee, stoppen
nee,
mee?
Nee. Ik vind dat er hele grote misstanden zijn in de moslimgemeenschap. Ik ben er vooral achter gekomen toen ik heb jarenlang bijles gegeven. Omdat ik zag dat heel veel migrantengezinnen wel bijles wilden voor hun kinderen. Omdat ze natuurlijk wel willen dat ze een zo hoog mogelijk schooladvies halen.
Kun je daar iets meer over vertellen? Bijles waarin?
Bijles in huiswerkbegeleiding.
Oh, oké, huiswerkbegeleiding. Ja.
En ik zag namelijk een gat in de markt. Want heel veel migrantengezinnen die hebben natuurlijk moeite met... Dat hun kinderen taalachterstand en zo hebben. Maar die willen wel tegelijkertijd dat die kinderen een hogeschooladvies halen. Hmm. En je zag dat zij zeg maar wel op zoek waren naar bijles. Maar een reguliere Nederlandse bijlesinstituut die vraagt al 25 euro per uur.
Ja.
En dat kan een gemiddeld migrantengezin helemaal niet betalen. Dus ik zag dat gat in de markt. En ik dacht, weet je, ik ga flyeren. Dan help ik ook mijn eigen gemeenschap zeg maar vooruit. Want ik weet als geen ander hoe het is dat je wel hulp nodig hebt. Maar dat niet kan krijgen van je ouders. Ja. Omdat die zelf laag geschoold zijn.
Ja.
Dus ik wist als geen ander hoe die kinderen... hoe je die kinderen daarmee kon helpen. Dus ik dacht, ik ga bijles geven aan huis. En dat deed ik. Ik ging flyeren. En dat deed ik natuurlijk goedkoper dan de reguliere instituten. En zo kreeg ik eigenlijk heel veel... Ik kwam in aanraking met heel veel gezinnen, waaronder ook salafistische gezinnen.
In Bosselommer ook?
Dus ja, ook in Bosselommer, ja.
Was het met name in Amsterdam dat het plaatsvond?
Ja, ja, ook wel buiten Amsterdam, maar vooral binnen in Amsterdam.
En dan bij Turkse mensen of welke...
Turkse, welke Marokkaanse, Pakistaanse, Afghaanse, echt met alles kwam ik in aanraking.
Ja.
En toen besefte ik van, wow, ik dacht dat ik streng werd opgevoed, maar dit is gewoon echt een gevangenis. Ja, echt... Ik kwam bij gezinnen thuis dat ik echt dacht van dit mag niet in Nederland. Dit kan gewoon echt niet.
Maar dat zijn wel gezinnen geweest. En heb je het, neem ik aan, over de vrouwen of de jonge meisjes die dan op een bepaalde manier werden opgevoed. Maar dan hadden de ouders, want die vroegen jou natuurlijk en die betaalden jou om bijles te geven, wel de wil dat die kinderen of dat de dochters zich hoog zouden opleiden. Die wens was er wel.
Nou ja, ja. Ja, precies. Ja. Ik weet niet met wat voor intentie zij dat deden. Ik denk niet
of
met de intentie.
Of was het van, doe gewoon je best op school, dan ben je klaar, omdat ze leerplichtig waren? Of was het echt van, ze moeten naar de universiteit? Of ze moeten een VWO-advies halen?
Ik denk... Ik weet serieus niet wat voor intentie daarachter ligt. Ja, wellicht inderdaad dat ze wel wilden dat hun intellectuele capaciteit echt maximaal benut werd.
Mm-hmm.
Ja, tuurlijk dat...
Maar niet je zelfontwikkeling, wat dan eigenlijk samengaat met je...
Ja, precies. Ja. Misschien niet je hele ontplooiingsvrijheid, nee. Maar wel je intellectuele capaciteit benutten.
Ja.
Dus ik heb er nooit naar gevraagd, dus wat echt precies hun intenties waren daarmee, met die bijles weet ik niet. Maar ik kwam daar echt zaken tegen dat ik dacht van, ja, wat is dit? Zeg maar op het moment dat ik in dat huis kwam, echt, je werd nooit gegroet door de zonen of door de man des huizes, zeg maar. Die gingen gelijk naar buiten, echt gewoon alsof je niet bestaat, zo hup, dwars door je heen kijken. En of in een andere kamer gaan ze zichzelf op slot zetten, maar ook gewoon zoontjes van 5, 6, 7.
Dus alle mannen niet... weg als jij binnenkwam.
Ja, precies. Dus niemand mocht in mijn buurt zijn, dat vond ik best wel... Maar goed, dat moeten ze natuurlijk allemaal zelf weten. Het is niet dat ik daar echt over viel, maar... Ook gewoon andere zaken tegenkwam dat ik, bijvoorbeeld in één gezin droegen ook alle... Kijk, sowieso droegen ze bijna overal, droegen ook de kleine meisjes zo'n hoofddoekje, weet je wel. Maar ook in één gezin dat ik dacht dat die kleine meisjes ook echt zo'n niqab droegen wanneer ze naar buiten gingen.
En hoe jong is dat?
Ja, echt 6 jaar of zo, weet je. Dat ik echt dacht van, ja, wat is dit? Dat ze niet buiten mochten spelen, dat ze niet gemixt mochten spelen met jongens. Ze mochten geen tekenfilms kijken, want het bevatte allemaal immorele zaken zoals verliefdheid of schaars geklede mensen of gemixte vriendengroepen. Dus ze werden helemaal afgesloten van de Nederlandse wereld eigenlijk, want... Ze mochten geen Nederlandse tv kijken, geen tekenfilms kijken. Ze mochten niet tekenen, want dan zou je de schepping nadoen. En dat zou dan haram zijn volgens de islam. Zoveel zaken dat ze niet mochten. Geen zwemlessen nemen, want dat is te bloot en te gemixt.
Maar wacht, jij komt dus uit een soort vergelijkbare gemeenschap. Dus ook vrij orthodox.
Ja, maar niet zo orthodox.
Nee,
ja.
Precies. Oké, dus jij gaat dan bijles geven. En jij komt bij heel veel islamitische gezinnen. En echt salafistisch gedreven.
Ja.
En dan zie jij dat. En dan denk je, oh, ik dacht dat ik er erg aan toe was. Maar dit is nog erger.
Ja, precies. Ik zag gewoon dat die kinderen in een gevangenis leven.
Was je in die periode al kritisch naar de islam? Was je toen al bezig met...
Ja,
je de logica niet herkende.
Ja.
En dat
Ja,
en dit kwam er nog eens even bij en toen dacht je, dit is
ja,
echt...
precies. Ja. En toen kwam ik dus in gesprek met die salafisten en toen dacht ik al helemaal van, ja, wat is dit voor religie, weet je wel. Ja. En dat zijn juist de mensen die alle regels opvolgen. Dus ja, die mensen weten pas echt hoe de islam in elkaar zit. Ja. En ook dat die kinderen geen muziek mochten luisteren. Dat zou ook allemaal haram zijn, want het staat in de Koran dat muziekinstrumenten haram zijn of verboden zijn.
Ja.
Ja, gingen ook naar de islamitische school, dus totaal afgesloten. Het is gewoon echt een parallelle samenleving, zag je gewoon. Totaal afgesloten van de Nederlandse wereld, Nederlandse vrijheden. Dat vond ik zo jammer om te zien. En daar wil ik me dus ook bijvoorbeeld hard voor maken. Maar ja, dan denk je van hoe? Want
hoe bereik je die mensen?
Ja, precies.
Die
achter de voordeur heb je niet echt een invloed. Mensen moeten natuurlijk zelf weten wat ze met hun kinderen doen.
Heb je daar eigenlijk over nagedacht? Dat je dacht van...
Ja, zeker.
Hè? Want je bent er toch mee bezig. Dus dan moet je ergens hoop zien om meer te kunnen bereiken dan alleen je eigen verhaal te vertellen. Wat ik al eigenlijk best wel dapper vind en denk, dat is misschien, kan dat al heel veel bewegen. Maar heb jij daar maatschappelijk ook over nagedacht? Hoe het eventueel mogelijk zou kunnen zijn om toch, toenadering te zoeken tot deze, nou, jonge meiden, misschien is dat nog lastig, maar als ze wat ouder worden en zich, want je kunt ze niet voor eeuwig opsluiten. Of je stuurt ze naar een islamitisch land en je huwelijkt ze uit, dan is dat lastig. Maar...
Nee, maar ik denk wel dat, kijk, als kind word je gevormd. Volgens mij kun je ook mensen echt vormen door ze als kind bepaalde input te geven. Dus ik denk wel dat het moeilijker voor ze wordt als ze zeg maar echt uit zo'n streng milieu komen. Ik denk dat die indoctrinatie dan best wel heel diep zit. Ik heb er zelf heel erg veel moeite mee gehad om echt afvallig te worden. Ik had echt maandenlang heb ik rondgelopen met schuldgevoelens. Nu nog steeds. Ik durf nog steeds geen alcohol aan te raken of varkensvlees te eten of zo. Terwijl ik niet eens meer geloof. Maar het zit gewoon zo diep. Ik voel me echt zo schuldig als ik zonder te bidden ga slapen. Dat is gewoon...
een soort moraal, en dat is dan je basis, hè, het fundament.
Ja.
En daaruit beredeneer je toch wel, ook al weet je dat het misschien een beetje niet klopt, maar het wordt toch een gewoonte, dat je toch een gevoel van schuld hebt als je iets doet waarvan je altijd hebt gehoord van als je dit doet, ga je naar de hemel, en als je dat doet, ga je naar de hel. Dus die tweedeling, die blijft toch in je systeem zitten. Ja. Ik heb dat zelf ook een beetje gehad. Ik moet wel zeggen, dat was bij ons thuis niet zo streng. Maar mijn moeder die dronk gewoon en die kocht ook gewoon varkensvlees. Omdat ze, ook al zag ze zichzelf wel een beetje als moslim, maar die zei wel van ja, die moslims alle religieuze mensen die doen zoveel dingen die niet mogen. En dan nee, maar varkensvlees eten we niet. Ze zei nou, ik vind dat lekker, dus ik eet dat gewoon. Ja. Dus dat was toch een hele liberale kijk daarop. Maar jouw gevoel daarbij is toch nog steeds niet helemaal dat je denkt van... Je bent wel afvalliger, je weet van, goh, in de essentie ben ik het niet eens met de ideologie. Maar bepaalde dingen, want je hoeft natuurlijk geen varkensvlees te eten. Volgens mij is ook helemaal niet echt gezond vlees.
Ja, klopt.
Je hoeft ook geen alcohol te drinken.
Het punt wat ik wilde maken is dat, kijk, als je die kinderen op die manier opvoedt, dus met internaten, met kostscholen, met islamitische scholen en totaal... buiten de Nederlandse samenleving plaatst eigenlijk en buiten die democratisch-liberale waarden. Ik vraag me dan af hoe makkelijk zij daar nog van los kunnen komen. Dat bedoelde ik dus, want ik ben er ook super moeilijk van losgekomen. Ik moest echt mezelf wijsmaken van nee, er is geen hel en ik hoef me niet schuldig te voelen. En ik ben er ook super moeilijk van. En ik ben niet eens echt in een salafistische gezin opgegroeid. Maar ja, ik vraag me dus af in hoeverre maak je dan niet de integratie echt veel moeilijker dan het al is, zeg maar. Maak je dat niet veel lastiger?
En wat vind je van bijzonder onderwijs? Denk je dat dat iets is wat de overheid
zou moeten direct afschaffen? Nee, echt. Dat is echt heel slecht. Dat gaat de integratie gewoon heel erg tegen. Islamitische scholen zijn niet westers gezind. Die zijn heel erg bezig met islamitische geopolitiek en zo. Mijn zusje van 8, die begint thuis te lullen over Palestina en zo. Dan denk ik echt van ja.
Want zij zit op een islamitische school?
Ja, ja, zij zit zowel op een islamitische school als een islamitische weekendschool. Dus dat is het hele pakket. Ja.
Oh, wauw. Ja.
Nee, dat is echt... geen verjaardagen mogen vieren, want dat is haram. Ze leren ook echt
is
van...
Is dat zo? Want ik ken dat van... Ik ben dan zelf een beetje opgegroeid in de Bijbelbelt. Ik ken dat echt van de... Je had dan de gereformeerde christenen. Je had dan de protestanten, de katholieken. En je had de Jehovah getuigen. Die mochten eigenlijk niks. Die mochten geen feestjes vieren, geen verjaardag vieren. Dat vonden we altijd heel erg lullig.
Ja, ja, ja.
Maar dit...
dat is precies hetzelfde, ja. Ze heeft ook bijvoorbeeld geleerd dat Sinterklaas een afgod is. Dus als ze buiten Sinterklaas of Zwarte Piet zag op 5 december, want op school komen ze natuurlijk niet bij hun.
Nee.
Dan was het zo van, oh Iel, dat is een afgod, weet je wel. Dan heeft ze geleerd dat dat heel slecht is. En ook als ik zeg van, ja, ik ga vandaag op kerstdiner met vrienden. Zegt ze van, nee, dat mag niet, weet je wel. Kerstdiner, dat is afgoderij. Dat is een heidensfeest. En... Ja, en ik had dat vroeger ook. Hè. Ik leerde ook op de islamitische weekendschool. Want ik zat dus wel op een openbare school. Omdat je in mijn tijd nog geen islamitische school in de buurt had. Dus ik ging wel gewoon naar openbare school. En gelukkig maar, want daar kon ik die ideeën die ik op de islamitische school leerde, kon ik relativeren. Kon ik zeggen, oh ja, dus zo kun je er ook naar kijken inderdaad.
Waarom is de keuze bij jou wel gemaakt en bij je zusje niet?
Ja, omdat er dus geen islamitische school in de buurt was.
Ah, oké, okay, sorry.
Dat
ja.
is nu...
Ja.
Ik zat op de Paulusschool en nu is dat de El Amin geworden in onze buurt. Dus die Paulusschool is weggegaan en dat is nu een islamitische school.
Ja, ouders gaan... blij natuurlijk.
Ja, precies. Dat is precies
hun droom.
Waar zij op zoek naar waren. En ja, dat is gewoon echt heel slecht. Ik merk wel van, ik en mijn broertje zijn natuurlijk ook naar die islamitische weekendschool gegaan. Maar wij konden door de week wel onze ideeën relativeren. Omdat wij natuurlijk gewoon leraren en zo hadden die gewoon grapjes maakte over geloof van, ah joh, dat is allemaal onzin. En,
Maar als jouw broertje, is daar dan wel wat, kan je daar dingen mee bespreken? Zit hij een beetje met jou op één lijn? Ziet hij in dat jij anders wordt behandeld dan hij? En wat vindt hij daarvan?
Ja, hij erkent wel dat er verschillen zijn, dat inderdaad heel oneerlijk is hoe de islam, of hoe moslims vrouwen en mannen behandelen. Maar hij vindt wel dat ik me daarnaar moet schikken. Dus dat is een hele rare conclusie. Maar hij heeft zoiets van, dit is gewoon nou eenmaal een gegeven. Onze ouders, onze cultuur, ons geloof, dat is nou gewoon een gegeven. Je kan wel een grote mond opzetten. Je kan wel daartegen ingaan en heel veel negativiteit thuis veroorzaken. Maar het heeft uiteindelijk geen zin. Want je moet gewoon je plek kennen, weet je wel. Dus zo staat hij erin.
Om toch die orde te bewaren.
Ja, hij vindt dat ik...
Hij vindt de strijd niet waard. Maar zijn posities makkelijker, want hij maakt het natuurlijk nog net iets anders mee dan jij.
Ja, tuurlijk. Ja, hij mag alles, dus waarom zou je dan moeite hebben met die regels? Ja.
Maar hij vindt het ook wel onterecht dat jij minder kan.
Ja, zeker.
Ja, ja. Okay.
Maar goed, ja. Dus ik vind het heel belangrijk dat alle scholen openbaar worden in plaats van bijzonder. Ik denk dat echt wel een... heel veel kan helpen. Mm. En ook dat die internaten en die kostscholen van die orthodoxe organisaties, vooral van Turkse organisaties, ik heb niet echt weet van Marokkaanse, maar dat die in ieder geval verboden worden. Want dat is echt, die kinderen groeien daar echt op als zombies. Gewoon de hele dag Koranteksten uit je hoofd leren, totaal verwijderd van de Nederlandse maatschappij, van andersdenkenden.
Ja. Ik had dat idee ook altijd bij hele christelijke mensen. Dus ik, als, zeg maar later, toen ik wat ouder werd, ik ben wel eens de kerk gaan bezoeken. Dat deed ik als klein meisje. Maar in latere jaren ben ik wel eens een keer terug geweest naar een christelijke gemeenschap. En dan had ik ook het idee van, ja, deze mensen zijn een beetje bezeten. Ze zijn zo dogmatisch, ze geloven in iets.
Ja.
Dus zou je zeggen, het bijzonder onderwijs zou volgens jou gewoon moeten afgeschaft worden. Want dat draagt niet bij aan de Nederlandse samenleving. Maar dat geldt dus natuurlijk niet alleen voor islamitisch onderwijs, maar ook voor het christelijk onderwijs.
Ja, ik weet dat er christelijke scholen zijn die echt wel vrijdenkend zijn en zo. En die daar dan ook onder moeten lijden als het bijzonder onderwijs afgeschaft zou worden. Maar ja.
Je denkt dat die afweging, omdat het ene zo uitschiet daarin, dat die afweging toch gemaakt zou moeten worden ter bevordering van de integratie van moslimgemeenschappen in Nederland.
Ja, inderdaad.
Ja. En zie je ook, hoe kijk je zelf naar bijvoorbeeld ik kan me best wel voorstellen dat je ook seculiere moslims hebt leren kennen door internet.
Mm-hmm.
Zijn zij niet ook bezig met een net als jij, misschien ook met een soort strijd, maar dan op een andere manier. Dus dan misschien kiezen ze er niet voor om dan volledig niet religieus te zijn, maar zien ze toch potentie om hervormingen teweeg te brengen. Of in ieder geval kritiek te kunnen uiten op hun religie. Ik ben ervan overtuigd dat er moslims zijn die daar best wel iets voor voelen en daarmee bezig zijn ook iedere dag. Die wel inzien dat die dit absoluut afkeuren, wat jij zegt.
Mm-hmm.
Jonge meisjes die opgroeien op deze manier in salafistische gezinnen. Ja. Heb je daar een soort band mee?
Nee, ik ken die groep veel te weinig. Ik zie ze ook niet echt. Ja, ik zou niet weten wie dat dan zijn en wat ze dan precies doen om dat tegen te gaan. Ze spreken zich niet echt uit, vind ik. Niet genoeg. Ja, sowieso ken ik maar heel weinig moslims die ook echt kritisch zijn op de eigen gemeenschap. Dus ja, ik denk dat heel veel moslims redeneren, ja, ik ben het er misschien niet mee eens, maar ja, ze moeten het wel kunnen doen. Of laat ze maar gewoon.
Ja.
Als zij zich graag in willen zetten voor zo'n strijd, dan graag. Maar ik zie ze niet.
Hm.
Persoonlijk.
En dan eigenlijk nog een vraag over, want je bent een boek aan het schrijven.
Ja.
Maar het was me niet heel duidelijk. Is dat een verhaal over jezelf? Is dat een roman?
Dat
ik heb verschillende dingen voorbij zien komen, maar ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, ik ben een boek aan het schrijven en daarin beschrijf ik met alle details eigenlijk hoe ik op dit punt ben gekomen om mijn geloof te verlaten. En dat is volledig autobiografisch.
Mm-hmm.
Eerst wilde ik er nog een roman van maken, maar nee, ik dacht toch van volledig autobiografisch. En ja, daar ben ik nu gewoon volop mee bezig. Maar dat is nog lang niet af.
Want jij vindt dat jouw verhaal geschreven en gelezen moet worden?
Ja, ik denk het wel, ja. Omdat het afvalligheid in de moslimgemeenschap. Als je afvallig bent, dan sla je wel echt een eenzaam en duister pad in. Als je je uitspreekt, word je uitgescholden en bedreigd. Ik vind wel dat daar verandering in moet komen. Dat veel ex-moslims zich meer gesteund moeten voelen. Mm. En ik denk dat mijn boek daar wel in kan helpen. Ja.
Een eenzaam en duister pad. Daar wil ik het eigenlijk mee afsluiten. Nogmaals, ik vond het heel dapper dat je je verhaal deed hier. Ik heb met veel interesse naar je geluisterd. En ik wil je bedanken voor je komst.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.